90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met de experts van de redactie spreken over hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag ga ik dat doen met Robert van der Grient. Dag Robert.
Hi, hallo.
Jij bent verslaggever, verslaggever onbehagen moet ik misschien zeggen, omgekeerde vlaggen, cultuuroorlogen.
Ja, een beetje tegen wil en dank, moet ik eerlijk bekennen. Ja? Dat is helemaal de wereld waarin we leven. Ik ben algemeen verslaggever en helaas wordt... Ja, je kunt... Elk onderwerp wordt inmiddels onderwerp van onbehagen. Of het nu gaat over de week van de lentekriebels, waar ik deze vrijdag stuk over had. En de verkiezingen, noem het dan maar op.
Ja, ja. Of de omgekeerde vlaggen. Ja, we spreken nu naar aanleiding van de verkiezingen. En dan met name specifiek de monsteroverwinning die Caroline van der Plas met haar boer-burgerbeweging heeft gehaald. Ook zij heeft te maken met intimidaties. Jij bent daar ingedoken samen met collega Loes Rijmer. Van waar komen die nou precies vandaan? En in hoeverre heeft dit nu te maken met die radicale onderstroom die op allerlei terreinen zien? En jullie kwamen tot interessante bevindingen. Vertel even, wat is er precies aan de hand met die bedreigingen rond mevrouw van der Plas?
Nou ja, van der Plas zegt eigenlijk al sinds afgelopen zomer dat ze last heeft van bedreigingen, intimidaties. Ik zeg er wel bewust even bij, zegt. Ik bedoel, we hebben de bedreigingen nooit gezien. Er zijn ook geen zaken geweest, maar laten we ervan uitgaan dat dat klopt. In de zomer heeft ze enkele weken eventjes alle publieke optredens afgezegd. En tijdens de verkiezingscampagne was er ook duidelijk spanning. Ze heeft twee optredens afgezegd. Ze was niet bij de grote boerendemonstratie in Den Haag.
Malieveld,
precies. Ja. En kort daarvoor was ze op een andere demonstratie van het podium gestapt, omdat ze zich onveilig voelde door een man die ineens op haar af kwam lopen. En ook tijdens de uitslagenavond zag je die spanning. Ik bedoel, niet iedereen zal de hele avond al die interviews hebben zitten kijken, maar op een zeker moment werd ze, terwijl ze geïnterviewd werd door de NOS, ineens door zeker drie beveiligers ineens weggeleid midden in de interview, omdat ze dachten dat er iets aan de hand was. Dat bleek later mee te vallen, maar het was wel duidelijk, iedereen stond op scherp.
Ja, maar ze gaf toen als verklaring iets heel anders. Hè? Ze zei, de beveiliging dacht dat ik me niet zo goed voelde.
Ja, dat was de verklaring. Dus we weten gewoon niet precies wat daar aan de hand was. Maar het was wel duidelijk dat zij in ieder geval de hele avond streng beveiligd werd en dat ze op scherp stonden. Nu heeft ze zelf eigenlijk nooit hele duidelijke uitspraken gedaan over waar die bedreigingen precies vandaan komen. Dat kan ze ook niet doen. De NCTV kan daar ook geen uitspraken over doen. Ze blijft er altijd een beetje over in het vage. Wij weten dat ook niet precies waar die bedreigingen precies vandaan komen. Maar we hebben wel iets opvallends gezien. Namelijk dat er ineens vanuit een bepaalde hoek, die je niet zo snel zou verwachten bij Caroline van der Plas, vrij veel intimidaties online en ook daarbuiten op gang kwamen.
En een bepaalde hoek, waar moeten we dan aan denken?
Ja, dan hebben we toch over de hoek van de anti-overheidsextremisten en de complotdenkers, die zich verenigen in het idee dat het WEF, dat komt vaak terug, het World Economic Forum, een geheime agenda erop nahoudt om burgers te controleren, te knechten. En ook de coronacrisis heeft gebruikt of misschien zelfs wel heeft verzonnen om de burgers eronder te krijgen. En op een of andere manier is ook bij deze complotdenkers het idee ontstaan dat Caroline van der Plas aan de leiband loopt van het WEF. En dat is heel gek eigenlijk, want toen zij opkwam als politicus, toen werd ze juist heel warm door deze groep mensen ontvangen.
Ja, want ze is de anti-establishment politicus.
Ze was anti-establishment, ze kwam een trekker het Binnenhof oprijden. Ze was tegen de coronamaatregelen. En ze deed zelfs een aantal uitspraken die je bijna een beetje aan Thierry Baudet deed denken. Ze wilde ook schoolboeken laten zuiveren op...
Ja, daar is ze wel op teruggekomen. Aanvankelijk in het programma gestaan. Ja.
Exact, maar aanvankelijk werd ze dus heel erg warm ontvangen door deze club.
Ja.
En had ze wel vijanden, politieke vijanden, maar die kwamen voornamelijk van de linkerkant.
Mm-hmm.
Die vonden dat ze veel mist creëerde over het stikstofbeleid. Maar die verweten haar ook dat ze veel te veel, eigenlijk eerder de belangen van het groot kapitaal achter de boeren, dus de agrarische industrie diende, dan dat van de boeren zelf. En dus eigenlijk leek het tamelijk overzichtelijk, haar vrienden en haar vijanden. Maar dat is in de zomer van 2022 is dat ineens vrij snel gekanteld.
Kun je aangeven waarom dat in zit? Ik moet ook denken aan iets wat bij ons in de krant heeft gestaan in een column van Sander Schimmelpenninck. Die zei, hij had Caroline van der Plas gesproken voor een podcast die hij ook maakt. En dat ze hem had verteld dat er tegen haar werd opgehitst door Gideon van Meijeren,
ja,
die van Forum voor Democratie is.
Ja.
Die zit natuurlijk heel erg in die complothoek, dat die een rol zou hebben gespeeld hierbij.
Ja, die heeft zeker een rol gespeeld en Thierry Baudet zelf ook. Ik denk dat zij het laatste zetje hebben gegeven. Het is begonnen eigenlijk al. Kijk, je moet je als politicus tegenwoordig eigenlijk meteen verantwoorden. Waar sta je in zaken het WEF? Daar moet je iets van vinden op een of andere manier. Op social media in ieder geval. Dus die vraag die kreeg Caroline van der Plas ook al vrij snel, ongeveer vanaf mei. Van joh, hoe sta je daarin? En dat nam steeds meer toe.
En daar gaf ze geen antwoord op.
Of ze als iets van, joh, val me hier niet meer lastig. Of ze gaf een antwoord op wat niet beviel. Dus die onvrede, die zag je heel langzaam, zag je daarover groeien. Van waarom duikt ze? Waarom spreekt ze zich daar niet duidelijk tegen uit? En terwijl die onvrede daarover langzaam groeide, deed ze een aantal dingen die de complotdenkers deden bevestigen in hun gelijk. Het eerste wat ze deed was namelijk het huisbezoek van de boeren aan stikstofminister Van der Wal. Dat keurden ze af. Dat begrepen de complotdenkers niet. Hoe kan je dit nou afkeuren? Ben je dus kennelijk tegen de boeren? Ben je dan misschien voor het WEF? Daarna dienden ze samen met Joost Eerdmans van Ja 21 een plan in voor een alternatief stikstofplan. Wat werd uitgelegd als, oh, maar je ontkent het stikstofprobleem dus niet. Je zegt dus wel dat er een stikstofprobleem is. Je gaat er dus mee in het narratief, zoals we tegenwoordig zo mooi hebben. Het derde wat ze deed was overigens stemmen tegen een motie, ook van diezelfde Joost Eerdmans, voor een totale asielstop. Die vond ze veel te ver gaan. Nou, dachten de complotdenkers, oh, dus je bent voor de omvolking. Nou, dat waren dus drie dingen die gebeurden, waardoor de argwaan enorm toenam. Ongeveer in diezelfde periode begon met name Thierry Baudet begon enorm negatief te twitteren over Van der Plas. En die begon haar te typeren als controlled opposition.
Ja.
Dat is een term die in complotkringen heel erg gangbaar is. Een controlled opposition, dat is dus eigenlijk als overheid creëer je een politieke partij waarvan het lijkt alsof ze de oppositie voeren, maar in werkelijkheid zijn ze alleen een soort bliksemafleider en doen ze in de praktijk niks. Dus controlled opposition.
Ze zijn eigenlijk om je te helpen. Ja. Ze zijn eigenlijk om de echte oppositie wind uit de zeilen te nemen of irrelevant te maken.
Ja. En ondertussen de boze massa een beetje rustig te houden. Nou, dat twitterde die wel vier keer achter elkaar. Toen ging die ook nog twitteren. Ik ben benieuwd waar BBB voor staat. Nou, dan moet je weten dat een van de slogans van het WEF, heel kort samengevat, is Build Back Better. Nou, dat zie je ook de hele tijd terugkomen op Twitter. Ja, BBB staat voor Build Back Better. En vanaf dat moment begon het eigenlijk op Telegram, op Facebook, op Twitter, begon het dit soort reacties te twitteren, waarin eigenlijk gewoon gesteld werd, Caroline van der Plas loopt aan de leiband van het WEF. En het grappige bijna is eigenlijk dat dan die complotdenkers de kritiek hebben overgenomen die aanvankelijk naar voren werd gebracht door GroenLinks en het SGP. En dit is een feit. En dat is ook belangrijk, want elke goede complottheorie heeft altijd een kern van waarheid. Mm-hmm. De BBB is mede opgericht door de directeur van een marketingbureau, dat ook grote klanten als Bayer en Monsanto als klanten heeft. En dat zijn grote spelers in de agrarische industrie. Nou, met een beetje wendbare geest zie je dan dat Caroline van der Plas dus eigenlijk gewoon alleen maar de agrarische industrie, oftewel het grootkapitaal, oftewel het WEF. Zo is 1 plus 1, 3. En daar heeft ze sindsdien mee te maken. En zie je op allerlei kanalen, zie je voortdurend dit soort hatelijke reacties. Ze reageert er ook de hele tijd op van mensen, alsjeblieft, ik word hier zo moe van, laat me eens met rust. Maar dat blijft niet bij tweets alleen. Het leidt er onder andere toe dat iemand als Max van den Berg, dat het beter bekend als Fakkel Max, de man die ooit met een fakkel voor het huis stond van Sigrid Kaag, het ook op haar gemunt heeft. En ook enige tijd geleden, na afloop van een uitzending van Jinek, Op haar stond te wachten en op haar afging. Ja, en zo ver gaat die intimidatie wel.
Dus ze wordt nu in één mandje gegooid met bijvoorbeeld Sigrid Kaag door die hoek. Dan kun je daar heel meewarig over doen en zeggen, nou ja, grappig. Maar hoe groot is die complothoek eigenlijk? Om hoeveel mensen gaat het en hoeveel mensen hangen daaromheen? Is daar een idee van?
Nou, als je... ik zou het niet... een absolute aantal kunnen kwantificeren. Maar als je op met name bijvoorbeeld op Telegram en dat soort kanalen gaat kijken, ja, daar schrik je wel van. Dat zijn honderden en honderden mensen die vaak ook hun eigen kanaal hebben, die zichzelf ook echt zien als brenger van het enige echte nieuws. Niet zelden gespeend van een soort messiascomplex, durf ik al te zeggen. En dat is echt een hele grote groep. Zo groot dat ik me ook oprecht afvraag wat je daar nou precies tegen in moet brengen. Dat zijn mensen met een totaal ander denkhouden. Ik ben zelfs bang dat als Caroline van der Plas morgen zegt, jongens, ik ben echt fel tegen het WEF. Dat ze zeggen, ja, dat is wel heel verdacht dat je daar nu mee komt. Het is heel moeilijk om daarmee te praten, om daar iets tegenover te zetten.
Kijk, er zijn altijd natuurlijk mensen geweest die niet in het systeem geloofden of zich buiten het systeem plaatsten of geloofden dat we door aliens worden bezocht. Maar die groep is nu gegroeid ook, denk ik, hè? In coronatijd, of heeft elkaar kunnen vinden ook door social media. Maar het leidt dus ook in de fysieke wereld tot reële bedreigingen. Hebben jullie dat kunnen vaststellen ten aanzien van Caroline van der Plas?
Nou, nee, dat weten we eigenlijk niet. We hebben haar wel om een reactie gevraagd, maar ze wil daar zelf niks over zeggen. Omdat, dat is het lastige, alles wat je erover zegt, gooit weer meer olie op het vuur. Ik denk wel dat je kunt aannemen dat er een reden is waarom er permanent beveiligers om haar heen staan. Dat gebeurt echt niet zomaar.
Ja.
Dus ik denk wel dat zij reëel gevaar loopt, ja. Maar hoe concreet dat is en uit welke hoek dat dan precies komt, dat weten we niet.
In al deze complottheorieën is dus dat World Economic Forum de bron van alle kwaad geworden. Politici wordt dus ook gevraagd van je moet je daarvoor of tegen uitspreken. Zijn er überhaupt politici die zeggen, ja, wij geloven inderdaad ook dat het WEF een soort totale bron van alle kwaad is? Is het alleen Forum of zijn er meer politieke partijen?
Nou, eigenlijk alle Forum-achtige partijen. Dus Wiebren van Haga, dat soort types. En
Ja 21.
Die schurken er allemaal een beetje tegenaan. Het valt mij op dat eigenlijk bij de PVV dat ze veel minder van de complotten zijn. Maar verder zie je dat eigenlijk niet. En dat is toch opvallend. Dat is natuurlijk een relatief. Ook Forum stelt natuurlijk eigenlijk relatief weinig voor. Maar die weet wel dit idee heel erg levend te houden en aan te wakkeren de hele tijd.
Ja, dus Forum is politiek gezien een kleine. Is niet zo heel belangrijk, maar vindt wel zijn basis in al die complottheoretici. Ja, dat is echt de achterban inmiddels van Forum geworden, geloof ik.
Nee, dus ik bedoel, de complotdenkers, voor zover ze nog vertrouwen hebben in de politiek, vinden ze dat alleen bij Forum, aangezien die partij is de enige partij die wakker is.
Ja, dus zelfs Caroline van der Plas wordt niet meer vertrouwd. Goed, ze wordt nu dus beveiligd aan alle kanten. Het is moeilijk te zeggen waar het precies vandaan komt. Maar jij zegt ook, ja, er valt eigenlijk ook niet te praten met die mensen. Is dit dan het type beveiliging en het type bedreiging waar je mee zult moeten leren leven?
Ja, dat is een vraag die wij als journalisten ook heel vaak stellen. Van ja, het lijkt wel alsof we gewoon, ja, de wereld is echt, sorry dat ik het zeg, maar een klein beetje gek geworden. En ik heb regelmatig zelf gesprekken ook met complotdenkers. Ik had het laatst nog, toen moest ik een verhaal maken over mensen met een omgekeerde vlag. En ik belde aan bij iemand en die zei ten eerste zo van, ja, wat kom jij doen? Want ik weet dat jij betaald wordt door de politiek en dat jij bepaalde dingen niet mag opschrijven. Ik zei, nou ja, maar ik sta hier. Hè? Ik sta hier om je verhaal nu te horen. En ik geloof me, ik word echt niet betaald door de politiek. En maar ja, geen enkele connectie. En dat zijn ook mensen. Ik sprak dus iemand die was binnen, nou, ik denk dat ze binnen 2 minuten belanden ze van het stikstofbeleid bij de vaststelling dat de dood van prins Friso in scène is gezet, omdat hij toch echt aanwezig was bij de rituele moord op Marianne Vaatstra. Ja, dan sta je daar en dan denk je, oké, ik kan nu wel met wat feiten aankomen, maar dat heeft geen enkele zin. En ja, iemand die weet hoe we dit kunnen doorbreken, die kan heel rijk gaan worden volgens mij, want ik zou het werkelijk niet weten. Dus ik vrees inderdaad dat we hier voorlopig mee zouden moeten leven. Wat denk ik niet helpt, is dat we geleid worden door een zwakke premier. Dit kan natuurlijk allemaal gedijen in een tijd met ongelooflijk veel onzekerheid.
Mm-hmm.
En in een tijd waarin ook daadwerkelijk er heel veel misgaat. Ik bedoel, wat ik zei, een goede complottheorie heeft altijd een kern van waarheid. De toeslagenaffaire is gewoon gebeurd. Ja. Groningen is gewoon gebeurd. Er zijn bij corona zijn er heel veel dingen daadwerkelijk misgegaan. Je hoeft niet een gestaalde complotdenker te zijn om daarin je vertrouwen in de overheid compleet te verliezen. En als je dan geen leider hebt die ergens voor staat, die de boel bij elkaar houdt, maar de boel alleen maar ophitst, te meerdere in de glorie van zichzelf, dan haal je dit in stand. Het enige wat je er volgens mij tegenover kunt zetten is sterk leiderschap.
Sterk leiderschap. Het valt mij op hoe makkelijk inderdaad dit soort overheidsfalen gekaapt kan worden. Ik stond niet zo lang geleden bij een demonstratie van de toeslagouders. En dan komt Willem Engel aangewandeld. En dan is zo'n demonstratie binnen de kortste keren echt veranderd in een soort totale anti-overheidsdemonstratie, waarin het satanisten zijn die kinderbloed drinken. En dat gaat heel ver.
Ja. Nou, je zag het ook bij die boerendemonstratie in Den Haag. Het was gewoon vooral een forum-evenement. Mensen weten elkaar. Je ziet er dezelfde types lopen die je bij elke demonstratie, als het maar anti-overheid is, stem ze weg. Het klopt niet. Je hoort telkens dezelfde slogans. Het gaat vaak helemaal niet meer over waar het over eigenlijk ging. Ja, onvrede, dat is wat mensen verbindt.
Nou ja, en dat is allemaal te billijken, die onvrede. Maar wat jij dus hebt gemerkt, is dat mensen ook gevaarlijk kunnen worden. We hebben het natuurlijk gezien met die fakkel meneer, die eerst bij Sigrid Kaag voor de deur heeft gestaan en later bij Jinek achter Caroline Ali. Die is ook in de gevangenis, naar de gevangenis gestuurd. Hè? Dus op zich gebeurt er ook wel iets.
Het is wel zo dat het OM hier wel bovenop zit. Ja. Dus elke week zijn er wel één of twee rechtszaken waarin mensen die politici bedreigen, met de dood bedreigen, voor de rechter belanden. Dus ze zitten daar wel bovenop. En ja, je zou aan de ene kant kunnen zeggen, ja, het blijft nog maar bij woorden. Maar het is, ik heb het zelf ook meegemaakt, het is gewoon extreem intimiderend. Het is echt heel intimiderend als je zoiets in je mail krijgt, laat staan op je telefoon, laat staan als er iemand voor je huis staat. En ja, er hoeft maar één gek bij te zitten. Er hoeft maar één gek bij te zitten met zo'n messiascomplex die denkt, ik ga dit land redden. Er zijn veel voorbeelden van in de geschiedenis. En je hoeft niet helemaal terug naar Balthazar Gerard. Dat vind ik persoonlijk wel angstig. Ja, en daar hebben wij als journalisten ook mee te maken. Ik weet gewoon niet waar dit gaat eindigen.
Dankjewel, Robert van der Grint. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Dan spreken we Michael Persson over de Nederlandse wapenindustrie. Tot dan.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.